lees met u een gedeelte uit 1 Korinthe 10, vanaf vers 14 tot en met 22. Daarom, mijn geliefde, vlucht van de afgodendienst. Als tot verstandige spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker, de dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen één brood deelachtig zijn. Zie, Israël, dat naar het vlees is, hebben niet degene die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is? Of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren en niet God. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker van de Heere niet drinken en de drinkbeker van de duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren en aan de tafel der duivelen. Of tergen wij de Heere? Zijn wij sterker dan Hij? We zullen met elkaar bidden. Getrouw en barmhartige Heere, U de drie-enige God, heb hartelijk dank dat we vanavond hier mogen zijn. Rondom een gedeelte uit uw woord, om ook na te denken over dat bijzondere sacrament dat u zelf hebt ingesteld, uw Heere Jezus Christus. Hierin dat brood en die wijn, gemeenschap aan het lichaam van u en gemeenschap aan uw bloed. Heer, wat een diepe gedachte. We raken er niet over uitgedacht. Dat u gemeenschap wilt hebben met ons zondaren. Wij die alles verbeurd hebben, wij die het niet waard zijn, maar nochtans dat u vanuit uw goddelijke genade omziet naar ons mensen hier op deze aarde. Heer, en hoe bijzonder ook rondom hemelvaart, want u bent hier boven, maar u bemoeit zich nog op zo'n prachtige manier, zo bijzonder met ons hier op aarde. En dat we zo toch die verbondenheid met u mogen ervaren. Terwijl u hierboven bent, maar naar uw Godheid ook alom tegenwoordig. En in het bijzonder tegenwoordig in de tekenen van brood en wijn. Opdat wij daardoor gevoed en gelaafd zouden worden ten eeuwige leven. Heer, wij danken daarvoor. Teerkost voor onderweg, voor pelgrims op weg naar Jeruzalem. Wij bidden u, geef een goede overdenking en geef ook een goede bespreking met elkaar. We bidden ook voor degenen die met ons verbonden zijn thuis. Wilt u uw zegen eraan verbinden? Onze verwachting is van u. Hoor en zegen ons om Jezus wil alleen. Amen. Vorige keer, toen vroeg ik zo waar het deze keer over zou gaan. En toen weet ik nog dat Daan vroeg van, we hebben het vaak rond het avondmaal over de Heer Jezus. Maar wat is nu eigenlijk de rol van de Vader en van de Heilige Geest in het avondmaal. Wel, we hebben het formulier afgerond en het is goed om vanavond daarover na te denken. Hè, van ja, wat is nou eigenlijk de rol ook van de Vader en van de Geest in het avondmaal? Klopt zo wel niet aan, die vraag, ja, hè, ja, ik had het opgeschreven. In het heiligavondmaal kunnen wij, zoals ik al zei, heel erg gericht zijn op Christus en zijn kruisverdiensten. Hij die zichzelf voor ons over had, hè, die zijn leven wilde opofferen om ons zalig te kunnen maken. En heel dat plaatsvervangende werk van Christus, dat verzoeningswerk van hem, en dat laten we dat ook het hart van het evangelie blijven noemen. En Christus die heeft ook zelf het avondmaal ingesteld met de opdracht dat te vieren tot zijn gedachtenis. En de reformatie heeft ook altijd benadrukt dat Christus geestelijk aanwezig is tijdens het avondmaal. We krijgen hem in eigen persoon voor ogen gesteld en we mogen dat zelfs met onze handen aanraken en tot ons nemen. Bovendien worden we opgeroepen onze harten opwaarts tot hem te verheffen die in de hemel is, waar Christus Jezus is, onze voorspraak aan de rechterhand van de Vader. En al met al draait de betekenende zaak van het avondmaal vooral om de persoon en het werk van Christus. Dat wil ik vooraf wel even gezegd hebben. Maar dat alles betekent niet dat God de Vader bijvoorbeeld geen rol zou spelen in het avondmaal. Aanstaande zondagmorgen is dit kerkgebouw waar het avondmaal gevierd wordt niets anders dan een voorportaal naar de hemel. Denk aan Genesis 28 waar Jacob uitriep: gewis, de Heere is aan deze plaats. Hoe ontzagwekkend is deze plaats? Dit is niets dan een huis Gods. Ja, dit is de poort van de hemel. Zo, ja, die verbinding met de hemel. De hemel opent zich boven die plaats en de stralen van Gods heerlijkheid en genade dalen erop neer. En zij vervullen ook zondag dit kerkgebouw met Gods aanwezigheid. God de Vader, hij daalt vanuit zijn geset, zijn weldadigheid, zijn goddelijke goede tierenheid, af tot zijn kinderen, om hen toe te spreken: Ami, mijn volk, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, en daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Bovendien, waarom is het avondmaal nodig? Wij hebben gezondigd. Wij hebben God de Vader de rug toegekeerd. Zonder het reinigende bloed van Christus kunnen wij voor de Vader niet bestaan. De tekenen van brood en wijn wijzen ons op de verschrikkelijke ernst van de zonde. Dat nodig is, verbroken, vergoten. Het wijst op de toren van God, de vervloeking. Die leren we pas echt kennen vanuit het zicht op de kruisdood van Christus. Ten diepste leren we onze vervloeking nog dieper kennen door het zicht op het lijden en sterven van Christus dan door de wet. Wat een wonder van God de Vader dat hij nog liever zijn toorn uitstort over zijn zoon dan dat hij zondaren voor eeuwig prijsgeeft aan de dood. In zijn toorn heeft hij gedacht aan zijn ontferming. Wij mensen zijn in dat opzicht, ja, vleeselijk, aards. Wij denken eerder aan ons kind dan aan iemand ver weg. Ik zat even te denken aan president Biden, de voormalige president van de VS. En vlak voor zijn vertrek als president gaf hij toch gratie aan zijn zoon Hunter, ondanks allerlei beloften dat hij dat niet zou doen. En terwijl het ook niet rechtvaardig was, maar hij deed het wel, want het was zijn zoon. En ja, het kan ook heel erg om onszelf draaien. En dan, ja, als we dan denken aan God de Vader. Hij die zijn zoon zo lief had. Zijn enige zoon, waarin hij zijn welbehagen had. Dat hij die toog voor ons over had. Om ons te schenken. Dat heeft onze aandacht aan het avondmaal zeker nodig. Onze verwondering en dank voor de liefde van de Vader. Ja, die zijn zoon daarvoor over heeft gehad. Bovendien heeft het avondmaal ook alles te maken met Gods beloften. Zonder dat zouden we geen van allen kunnen aangaan. Ik denk nog even aan de preek van afgelopen zondagmorgen. Luther zei dat het avondmaal een belofte van zondevergeving is die God aan ons heeft gedaan. De belofte van zondevergeving. En, zei Luther, Christus heeft die belofte vastgemaakt door de dood van zijn zoon. En heel centraal in de verbinding tussen God en de zijnen staan altijd weer de belofte. En hij wil dat we zijn belofte voor ja en amen houden. Dat we ons daaraan vastklampen. Geen wonder dat het formulier erop hamert. Dat een ieder zijn of haar hart moet onderzoeken. Of hij de gewisse, de zekere belofte van God gelooft. Of we die echt geloven en voor waar houden. En wat is die belofte van God? Dat ons al onze zonden, alleen om het lijden en sterven van Christus, vergeven zijn. En dat ons de volkomen gerechtigheid van Christus als onze gerechtigheid wordt toegerekend en geschonken. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al onze zonden betaalt en alle gerechtigheid zelf volbracht hadden. Ja, dat is nogal wat, om dat ook vast te mogen geloven. Maar de nadruk valt op de vaste belofte van God. Het is een toezegging van God de Vader, een grote troost als we brood en wijn ontvangen. En op die belofte richt zich het geloof niet op wat we allemaal in onszelf wel of niet bezitten, maar op de belofte van God. En dat kan bestreden worden, dat kan aangevochten worden, maar dan nog blijft de belofte van God ja en amen, gewis en zeker. En in onze geloofstrijd mogen we vasthouden aan zijn belofte en mogen we ons daarop verlaten. Bovendien zijn we God de Vader ook alle dank verschuldigd in het avondmaal. Het formulier spreekt over het onderzoeken van ons geweten of we gezind zijn om met ons hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. Waarachtige dankbaarheid jegens God. Zoals Abraham. Die bevel kreeg, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En wandelen, ja, voor Gods aangezicht betekent dus ook wandelen in het spoor van zijn geboden. God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. En dan nog iets waarover we ons kunnen verwonderen aan het avondmaal, namelijk dat God ons in genade aanneemt. Als we bedenken dat we vanuit onszelf onwaardig zijn en dan toch in genade aangenomen, de gouden scepter aangereikt, toegereikt, ondanks dat er in ons nog vele gebreken en ellendigheden zich bevinden en ons geloof niet volkomen is, en dan toch in genade aangenomen. Dan blijft toch ook alleen maar verwondering over en dankbaarheid. Dat over God de Vader. Dan de rol van de Heilige Geest in het avondmaal. Wel, laat duidelijk zijn dat we zonder het werk van de Heilige Geest in ons leven nooit aan het avondmaal zouden kunnen deelnemen. Als we het werk van de Geest niet kennen, ja, dan staat het avondmaal nog heel ver bij ons vandaan. De Geest is immers degene van wie we getuigen, die Heere is en die levend maakt. En daarom spreekt het formulier over de levendmakende Geest. Door zijn verzoenend lijden en sterven heeft Christus de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer weggenomen. En die oorzaak was de zonde. En die schuld, die oorzaak, die heeft Christus weggenomen. En ja, zo kwam er plaats voor de Geest. Er ligt namelijk een onlosmakelijke band tussen Golgotha en tussen Pinksteren. Want Christus heeft op Golgotha de levendmakende Geest verworven. In de schepping werden wij, mensen, door de levendmakende Geest levende mensen. De Geest die de adem in onze neus blies. Voor de herschepping is de levendmakende Geest evenzeer nodig. Calvijn, die zegt in zijn uitleg bij dat stukje uit 1 Korinthe 11 wat we lazen: ik zeg dat wij Christus hebben, niet alleen als wij geloven dat hij een offer voor ons geworden is, maar als hij in ons woont. Als hij één met ons is. Als we zijn leden zijn uit zijn vlees. Ja, dat uit het vlees van Christus, denk aan het avondmaalsbrood, dat uit het vlees van Christus door de Geest een levendmakende kracht in ons uitgestort wordt. Dus als we eten van dat brood, van dat vlees, dat een levendmakende kracht door de Geest in ons wordt uitgestort. En verder zegt hij dat Christus zichzelf aan ons meedeelt door de verborgen kracht van de Geest. Die Geest die is verborgen, aanwezig met zijn kracht. En zo deelt Christus zich uit aan ons, opdat we ons vertroost mogen weten door hem en bemoedigd. In zijn institutie schrijft Calvijn dat de Geest de band is waardoor Christus ons daadwerkelijk met hem verbindt. Die band is de Geest tussen ons en tussen Christus. Als Christus de onze wordt, zegt hij, door het werk van de Geest, ja, hoe zou het anders, maakt hij ons deelgenoot van zijn goederen en gaven, dus ook van brood en wijn. Al met al mogen we zeggen dat het avondmaal een bron van kracht is, omdat Christus ons daarin door zijn Geest deelgeeft aan het leven dat eeuwig is en dat eeuwig blijft. Christus, de Vader, de Geest. Wat wij vaak vergeten, dat vul ik er even bij aan, dat is dat ook de engelen een rol spelen rond het avondmaal. Ook die zijn aanwezig en zij hebben er vreugde over het avondmaal. Nou, ik vond een heel mooi stukje daarover in de redelijke godsdienst van Calvijn over het avondmaal. En dat stuk in de redelijke godsdienst, u weet, de redelijke godsdienst zijn twee dikke delen, maar over het avondmaal is apart uitgegeven. Dat is wel heel erg aardig. De taal is wat vermoderniseerd, dus dat leest ook makkelijker dan in de oude versie. Maar hij gaat ook uitgebreid in, en meestal laten dat liggen, maar het viel mij op bij Brakel dat ik dacht, jij gaat daar uitgebreid op in, dat lees ik even voor, wat hij daarover zegt. Engelen rond het avondmaal. Hij zegt dan, daar zijn een menigte van heilige engelen. Zij vermaken zich in de genadige komst van God tot zijn volk. Zij letten op ieders gedrag. Ze speuren na, zoveel ze kunnen, welke aandoening iedereen heeft. Hier zien ze iemand die bezwijkt van verlangen. daarin die dronken van liefde is. Daar valt er een in bezwijming omdat Jezus weg is. Daar buigt een ziel zich door droefheid neer. Daar zit er een bij wie men een dodelijke benauwdheid in de ogen kan zien. Omdat het hart zo beklemd, zo hard is, dat er niet één zucht naar boven uit kan komen. Daar biggelen de stille tranen langs de wangen, omdat de trooster die haar ziel zou vertroosten ver van haar is. Ginds is er een die sterk in het geloof is en die op de waarheden en de belofte van God staat als een rots. Hier kleeft er een de Heere achteraan. Daar leunt er een lieflijk op haar liefste. Daar is er een bezwaard met zonde en komt met de zware last naar Jezus om verlost te worden. Daar komt in eenvoud een klein kind aan. Ja. Of hij dat bedoelt als een kind of een kleintje in de genade, weet ik niet. Ik heb geen idee dat er in de reformatie ook kinderen aan tafel kwamen. Maar goed, daar ontvangen enige stromen van de genade en vertroostingen, zodat ze tot overlopens toe vol zijn. En al het uitzien, al het rijkhalsend zien, al het zucht, alle tranen, alle uitgangen van liefde, alles gaat naar Jezus en eindigt in God. Daar komen alle blikken, alle aandoeningen als in een middelpunt samen. Dit alles zien de engelen met wonderlijk vermaak aan. Ze verheerlijken God om zijn genade en goedheid over de mensen. Hier is het huisgezin van God. Hier zijn de geestelijke vrienden bij elkaar om zich in de aanwezigheid van hun hemelse vader en hun lieve bruidegom te vermaken. Van wie zal het hart op het beschouwen van deze voorstelling niet gaande gemaakt worden om ook daarin te gaan en mede onder de vergadering te zijn en zich ook in de Heere te vermaken. En door de ziel zal zelfs zeggen, ik wil daarheen. Ik krijg zeker ooit ook een zegen. Nou, en zo gaat het nog even door. Het is wel typisch, zoals men erover sprak in de tijd van Brakel, heel erg vanuit de gevoeligheden van de avondmaalganger. Maar ook wel weer heel mooi, zoals hij dat ook beschrijft. Ik wil het hier bij laten. En ik stel voor dat we nog met elkaar zingen. Psalm 86 en daarvan zingen we dan vers 3 en vers 8. 86, 3 en 8. Wie wil er reageren? Dat mag naar aanleiding zijn van waar het over ging, maar het mag ook over iets heel anders wat met het avondmaal te maken heeft gaan. Paulus wijst hier heel duidelijk op offers die heel vaak in het heidendom gebracht werden. Heidenen hadden allemaal goden. Denk aan de Griekse goden, denk aan de Egyptische goden, de Romeinse goden. Dat waren legio. En daar werd ook aan geofferd. In de Baaldienst werden ook kinderoffers gebracht. Maar Paulus zegt heel duidelijk, ja, wat zij doen, dat is niet offeren aan God, maar dat is offeren aan de duivel. Dat onderscheid maakt hij heel duidelijk van, denk maar niet dat zij een werk doen wat God wel behagelijk is. Nee, het is gewoon een duivelsoffer. Ja. Verder niet. Anderen?
Nou, misschien een opmerking of een inzicht. Ik weet niet of ik het woorden moet geven, maar ik heb een beetje over nagedacht. Eigenlijk de eenvoud van betekenen. Er staat brood en wijn.
Ja.
In mijn werk ben ik heel veel bezig met specificeren van dingen. Hè, dus iets moet aan iets voldoen. Maar er staat niet wat voor brood, er staat niet wat voor wijn. En daarmee, zeg maar, de eenvoud van het teken wat God heeft ingesteld, en dat geldt natuurlijk ook voor het water van de doop, kan ook voor de mensen die moeite misschien hebben om aan te gaan, of moeite hebben om te geloven, dat ook een, hoe moet je het zeggen, eigenlijk een hele, hele rijke bemoediging is om van die middelen gebruik te maken. En volgens mij herhaalde ook Jesaja 55, om niet, hè, dus...
Ja.
Koopt wijn en melk om niet. Dus ja, dan zou je eigenlijk zeggen, aan Gods kant geen drempels. En ik weet, je moet daar natuurlijk altijd heel voorzichtig mee zijn, maar ik vond het eigenlijk wel mooi. En het was ook geïnspireerd door een preek van ooit van Dominee van Kampen over de verhoogde slang in de woestijn. Daar wordt gesproken over de slang die op een staak gezet wordt.
Mm-hmm.
En dan zijn wij, zeg maar, als, ik noem het maar even, strenge gereformeerde, gewend om dan door te vragen, ja, maar wat voor hout was het dan? En was het wel de goede legering? En was de slang wel technisch oké? Okay? Maar dat staat er allemaal niet. Dus zie je op de slang en ja, dat is
het. Ja, mooie vraag. Wat betreft het tekenen van brood en wijn, is eigenlijk nog rijker. Want kijk, in het Oude Testament waren er wel voorschriften voor brood. En het gedesemde en zo, allemaal voorschriften. Bij het avondmaal, Paulus noemt dat niet. Ik weet, er zijn kerken waar men er eigenlijk weer voor gaat om speciaal brood, wat dan voldoet aan de eisen van het Oude Testament, te gebruiken. Dan maak je het alweer ingewikkeld. Ik snap wel de gedachte om zo dicht mogelijk bij Israël en zo te blijven. Maar Paulus laat dat gewoon weg. Hij weet dat het evangelie moet de heidenwereld in. En al die belemmeringen, al die ceremoniële wetten, laat het geen belemmering zijn. We houden het gewoon zo eenvoudig mogelijk. Gewoon brood, wijn. En de drempels worden absoluut daarin weggehaald. Ja. En wat je in de Rooms-Katholieke Kerk ziet, dat is dat het avondmaal wel tot een bijzondere hoogte wordt verheven. Hè? Alles draait om het avondmaal. Christus is aanwezig in het sacrament hier op aarde. En het draait niet om woordverkondiging, maar ja, het altaar is de centrale plaats en de eucharistie. En ook als dat belletje gaat en het geconsecreerd wordt, het brood, dan ja, dat maken ze zo hoog. Aan de andere kant heb ik nooit gesnapt dat dan zoveel. Ik weet niet of u ooit een Rooms-Katholieke Eucharistiedienst hebt meegemaakt. Maar dan gaat bijna zo'n hele kerk gaat aan. Terwijl het zo hoog neergezet wordt. In Oosters-Orthodoxe diensten is dat nog veel erger. Want daar staat de priester zelfs met de rug naar de gemeente toe het allemaal te bedienen. Of in ieder geval klaar te maken. En dat is zo'n gordijn ook. En met heel veel wierook, waardoor de gemeente zo een beetje het idee heeft. Daar gebeurt iets heel heiligs wat niet voor ons is. En ja, ik ben blij dat wij een gewone tafel hebben. Gewoon brood, gewoon wijn. En het is een heel bijzonder sacrament, maar dat is de doop ook. En ja, dat in dat opzicht wordt bij ons de doop nog wel eens veel minder hoog gewaardeerd dan het avondmaal. Maar het zijn alle twee sacramenten en het alle twee tot versterking van het geloof. En het laat alle twee zien van hoe dicht de Heer naar ons toe komt. Hè, om het geloof te versterken. En zijn verbond te vernieuwen bij het avondmaal. En zijn verbond te schenken bij de doop. Ja. 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 Nee, heel mooi. Ja. Ja.
Ik had het over het brood. Ik heb het jaar geleden al gedacht. Ik denk, waar altijd wit brood? Maar dat was ook een luxe brood, denk ik. Ik bedoel, als je besterkt wordt, heb je juist een volkoren boterham, zeg maar, meer nodig dan wit. Dat gezag dat eigenlijk helemaal niet. Er zit niks in.
Ja. Ja, ik denk ook niet dat het uitmaakt wat voor brood wij gebruiken. Ik weet, er zijn kringen. En dat vind ik ook wel heel mooi, moet ik zeggen hoor. Ik snap het en ik vind het helemaal prima hoor. Ik vind ook heel goed dat die kosters allemaal dat al keurig in reepjes klaar liggen. Zodat ik eigenlijk weinig meer hoef te doen. Aan de andere kant, ja, maken we het ook allemaal wel, ja, wat kunstmatig daardoor. Er zijn kringen waar men gewoon een brood heeft. En, of meer rond. En dat gewoon ronddeelt. En ieder breekt daar gewoon voor zichzelf een stukje af. Kan ook. Ja. Wit brood of bruin brood maakt niet uit. En die teerkost, ja, dat zit vooral, ja, we moeten het in dat opzicht ook niet van een stukje gewoon brood verwachten, maar dat de kracht van de geest en van Christus daarin huist. Ja. Ja.
Daar wil ik even op inhaken.
Ja.
Wit brood of bruin brood maakt er niet uit, maar ik vind zo, wat de stukjes betreft, het lijkt ons een steeds groter worden.
En, dat is bezwaarlijk misschien.
Ik vind het een beetje bezwaarlijk.
Oké.
Denk er niet in.
Oké. Nee, dan moet ik daar rekening mee houden. Er zitten ook wel wat kleinere stukjes vaak bij.
Oké.
Ja, ik heb altijd ook bij dopen het idee, laten we niet te zuinig zijn met water en met avond, maar laten we niet te zuinig zijn om uit te delen. Nee, natuurlijk niet. En ja, nee, maar ik kan me voorstellen dat Ja, een grote stuk, maar nou hoef je het ook niet in één keer. Maar goed, ik zorg dat er ook wat kleinere stukjes bij zijn. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Anderen?
Ja, als het gaat over de vader.
Ja. 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 Daar kunnen wij ook niet bij, hè? Dat God de Vader er zelfs behagen in had zijn zoon over te geven. Hè? Te verbrijzelen staat er in Jesaja. Voor ons ondenkbaar. Hè? Wij zouden ons kind daar nooit voor overhebben. Nooit. Ja, ja, gehoorzaam tot het einde. Hè? Ja. Ja. Zie, ik kom, hè? Ik ga, ik doe het, ik ben bereid. Hè? Ja, zo diep. Ja.
Ja, ik weet, mijn vader heeft daar nooit over die tekst durven
te nee?
Nee. Dat is zo'n diepte.
Ja.
Dat doe ik altijd.
Ja. Ik heb ook niet het idee dat ik er ooit over gepreekt heb.
Ja.
Nee, maar dat kan ik me wel voorstellen hoor. Ja, dat ook Jesaja die erop hamert, hè, van Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten, zijn wegen zoveel hoger. Ja, ja, wat kunnen wij erover zeggen? Dat blijft wat stamelen. Ja, ja. 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 Ja, de liefde van de Vader. Hè. Ik weet het. En in onze preken denk ik ook dat we heel vaak focussen op Christus. Hè, zijn verzoeningswerk. En laat dat ook het centrum van de schrift zijn. Maar laten we ook trinitarisch blijven. Hè, want God de Vader en de Geest. Heel duidelijk. Ja, hun eigen aandeel daarin. En zonder de Geest, ja. Wie zou aan kunnen gaan? Hè? Christus heeft het voor zijn gelovigen verordend en ingesteld. En ja, het geloof is het werk van de Geest. Dus zonder de Geest, ja. Zouden we geen van allen kunnen aangaan. Ja.
Nee, en met het doorlezen van de leidersgeschiedenis vind ik ook altijd wel dat je heel erg voor ogen moet houden dat hij dit zo gewillig,
ja.
Eigenlijk ook vol majesteit heeft gedaan. Hij was natuurlijk geen slachtoffer natuurlijk voor de zonde, maar hij was niet een slachtoffer zoals je een slachtoffer is van een...
Nee, nee.
Om hem zo altijd te zien.
Ja. Nee, niet vanuit een slachtofferrol heeft hij ook helemaal niet gedaan, hè? Vanuit een slachtofferrol.
Nee.
Zien de mensen, ja.
Een beetje toetakelen, ja. En dan hopen, ja. Dat de mensen zeggen, nou dan maar niet.
Ja, nee hoor. Ja. Een held, hè. Zo wordt hij omgeschreven, hè. Ja.
Psalm 40, dan zie ik om u.
Ja, ja. Ja. Ja, als we de weg van Jezus, hè, die zo in het Oude Testament al helemaal getekend wordt, in het Nieuwe Testament dan helemaal, ja, realiteit wordt hier op aarde, ja, en nu hierboven is en de dingen regeert, ja, ja. En dan ook, ja, zondag gewoon, ja, in ons midden is, hè. Ja, heel ingewikkelde vraag. Luther en Calvijn waren daarin enigszins verschillend. Luther hamerde er heel erg op, Jezus is zelf aanwezig. Calvijn, die vestigde vooral de aandacht op de geestelijke tegenwoordigheid. Maar Calvijn is daarin ook niet altijd helemaal consequent. En die schrijft ook, ja, nee, maar Christus is er ook. Ja, de Heilige Geest. Ja, of de geest van Christus, maar dat is dezelfde. Ja. Het is één geest. Ja. Ja.
Ja. Want u zei, die maakt leven, maar ik dacht, ik heb gemist hoe het verder mijn doel is.
Het doel van de geest?
Ja, de rol van de geest.
Oh, de rol van de geest.
Hij maakt leven en hij is hier. Dat zijn twee punten die u noemde.
Ja. En ja, dat levend maken, dat herscheppende werk van de geest en dat die aanwezig is en dat hij ook de vreugde schenkt. Hè, wat wij ontvangen aan het avondmaal, dat is ook heel duidelijk dat de geest dat werkt. Ja.
Artistisch. Mijn dochter zegt, hij moet ook mee naar de kerk gaan. Ik dacht, nou, dat wordt wat. Je gaat een heleboel op zelf te zetten. Jezus was er. Ik heb het zo gevoeld. En Satan wou proberen om een ventje op te huien. Maar Jezus was er. Ik denk, ik moet zeggen.
Oké.
Okay. Ja. En dat mis ik wel, is dat er gebeden wordt. Er niet gebeden wordt dat de Satan, alsjeblieft, buiten de kerk mag blijven.
Ja.
En zo'n kind is natuurlijk zo ontvankelijk. Satan probeert zo'n kind op te porren.
Ja.
Het was zo. Ja, ik weet niet of u er last van gehad hebt. Ik denk het niet.
Nee, maar niks.
Nee, sorry. Ja. Ik dacht dat goed.
Ja.
Ja. Ik heb zo gebeden. Echt, Jezus was er gewoon echt.
Ja.
Ik was hier. Ik voelde dat zo.
Ja.
Dit moet doorgeven.
Dank je. Oh, fijn, bijzonder te horen. Ja. Ja. Oh nee, ik heb er absoluut helemaal geen last van. Ja, dat komt misschien omdat ik zoveel jaar in het onderwijs gezeten heb. Een beetje gebriemel en zo. Ja, ja, je bent met elkaar.
Hij
hoort er ook bij. Natuurlijk. Natuurlijk. Ja. 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 Nou, fijn.
Ja.
Ja, absoluut.
Want vergeet niet, autisten, die hebben ook vaak heel veel moeite mee als je beelden gebruikt. Hè? Want zij nemen het allemaal letterlijk. En als je iets beeldend uitlegt, dat snappen ze vaak niet. En daar moeten we ook wel iets rekening mee houden. Soms gebruiken we nogal eens beelden. En ja, dat is voor autisten best heel lastig. Ja. Beelden zijn heel lastig, ja, 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 ja. Iemand anders nog? Een heel andere vraag? Ja?
Een heel andere vraag. Ik las van de week al. En ik deel het even met iemand. En dan was Jan om te kijken van, hoe moet ik het lezen? Dus ik dacht, lees voor, misschien wil u zeggen, iets erover zeggen. Of verstaat u het niet?
Ik versta het niet, of ik begrijp het niet.
Nee,
sorry. Ja.
En wij kwamen er niet helemaal uit van hoe moet je dat zien.
Ja.
Dus ik dacht, ik deel het nu en misschien wil u er wat over zeggen.
Ja, ja? Lees het maar.
Dat die zondaar ontdekt tegen die goede God gezondigd te hebben en die gedachte is voor hem ondraaglijk. Hij kan het niet hebben dat Gods recht en heiligheid geschonden blijven, dan liever sterven. Daarom wil zo iemand de hemel alleen binnengaan als Gods recht gehandhaafd blijft. Verstond u het? Oké. En ik zat me gewoon af te vragen van, ja, hoe kan het zeg maar. Zijn er voorbeelden vanuit de Bijbel? Ik vind het een heel hoog of groot ding, zeg maar, om te zeggen, ik heb het liever dan te sterven. Dan,
weet je, dit klinkt echt als een bepaalde voorwaarde. Hè? Van iedereen moet dat zus en zo hebben meegemaakt. Hè? Maar God gaat zulke verschillende wegen met mensen. Hè? Er zijn mensen die voor het recht van God geplaatst worden en inderdaad zulke belevingen krijgen. Maar dat hangt er ook helemaal vanaf hoe zijn ze opgevoed onder prediking. Wat voor prediking hebben ze gezeten. Maar er zijn ook mensen die heel liefdevol getrokken worden. En kijk, bij iemand als Timotheus lees je daar helemaal niks over. Ik vind het heel lastig om dit zo als een soort voorwaarde te stellen. Maar het kan best dat iemand het op die manier ervaart.
Maar weet u ook waar je voorbeelden ervan?
Misschien mag ik daar wat aanvullen.
Ja, Daan.
Zo'n vergelijkbare vraag heb ik van tevoren of achter de Bijbel doorgelezen. En ik denk dat je precies de juiste vraag stelt. Waar staat dit in de Bijbel? Ja. En als jij het kan vinden, vertel het mij alsjeblieft. Maar ik heb het niet kunnen vinden. Hm. En er zijn nog meer van dat soort voorbeelden in deze context te plaatsen. En dat is denk ik ook de brug naar mijn opmerking van brood en wijn, punt. Wie geloven moet geloven als een kind, punt. En vanuit dit soort zinsneden wordt dat heel ingewikkeld. Zeg maar. Dan heb je allemaal ja-maars en...
Ja, en er is heel veel gemeentetheologie ook. Hè. Ik zal nooit vergeten, ik had een lezing gehouden voor een zaalpredikanten en interkerkelijk, hè, reformatorisch. En kom daarna bij de toiletten. En ze hadden niet in de gaten, er stond zo'n kringetje heel zwarte mannen. En ze hadden niet in de gaten dat ik daar ook bij stond. En toen zegt één, zegt in dat kringetje, ja, hij kan het allemaal wel zeggen, maar mijn oma heeft het anders geleerd. Ik denk, oh nee. Ja, maar dat, hè. Mijn oma heeft het anders geleerd. Hè? Terwijl er iemand zei van... Nee, maar dat staat toch in de Bijbel? Nee, maar... Mijn oma heeft het anders geleerd. Hè? En dat was een godvrezende oma. En ja, als die hiermee komen... Dan zwicht iedereen daarvoor. En dat kan de beleving van iemand zijn. Maar goed, ja, hou je wel aan... Ja, wat de Bijbel zegt. En mensen kunnen het zo ervaren. En ik geloof absoluut dat dat van de geest is. Maar mensen kunnen het ook, kunnen ook weer heel anders geleid worden. Ja.
Nog wel een ander voorbeeld waar de geld in kijkt. En die vragen wel van, wat zoek je het eigenlijk? Zoek je het in wat andere mensen beleven en in jezelf? En dat doet het eigenlijk niet. Maar heel wat wij het gegeven is op die belofte van God te vertrouwen. Dat hij zijn zoon gaf uit liefde voor zondaren en... dat het eigenlijk niet uitmaakt, het maakt wel uit, kan ik zo goed zeggen, maar hoe jij, wat jij voelt, of wat jij denkt, of wat jij meegemaakt hebt. Het liefste gaat om die belofte van God. En mag je ingroeien, en ik vind dat nog steeds, kan ik dat echt wel lastig vinden, maar toch, hij gaf zijn leven voor ons.
Ja, en...
Heel vaak kom je daarin terug, dan denk je daar aan, en dan toch weer proberen, maar toch binnen de belofte van God.
Kijk, en daarin hebben we natuurlijk wel, ja, dat die belofte van God wat voor ons gaat betekenen, wel het genadewerk van de geest nodig.
Ja, natuurlijk.
Maar daar wijs ik, kijk, er is een lijn geweest in de kerkgeschiedenis. De reformatie heeft heel erg de nadruk gelegd op de belofte van God. En toen kwam de nadere reformatie en die zei ja... Maar dan wordt het ook wel heel verstandelijk. En het kan zomaar zijn ja, dat ja, de beleving gemist wordt. En ja, dan komen er allemaal dingen bij. En als je die twee maar bij elkaar houdt, na de reformatie en reformatie. En, maar als je het een loskoppelt van het ander, ja, hou het bij elkaar. Ja. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja. En ook hè, van, wat Petrus op een gegeven moment zegt, als Jezus zegt van willen jullie ook niet weggaan? Hè? Tot wie zouden we heen gaan? Hè? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Ja.
En van die vader, van ik geloof, maar kom
maar naar ons. Ja. Oh ja. Ja. Ik dacht dat er net nog iemand iets...
Ik denk ook niet dat Petrus het voorbeeld dat je noemt, dat hij zichzelf belangrijker vond dan het recht van God. Dus dat hij in die zin gezegd zou hebben, nou ja, het recht van God is, ik heb het beloofd, dus ik kan niet meer
gaan worden.
Het recht van God is door Christus vervuld. Dus om daarom te kunnen voldoen, moeten we op hem zien, want dat kunnen wij zelf toch niet. We kunnen nooit aan dat recht van God voldoen.
Ja, en Christus heeft he, voor al de zijnen de gerechtigheid verworven. He, waardoor het ook in dat opzicht, ja, daar mag je een punt zetten. Maar het is wel ingewikkeld. Ik weet het hoor, dat soort vragen... kun je wel heen en weer schudden. Zo van, denk ik er dan te makkelijk over? En Iemand anders nog? Ik zou kijken of er misschien nog iemand van thuis gereageerd heeft. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik... Nee.
De dichter van Psalm 119 zegt het heel mooi. God ongemeen God.
Ja. En die hebben we nodig. Iedere keer weer in alles. Ik vind het wel heel mooi om met die psalm te eindigen. En daar is nog wel een heel mooi vers bij te zoeken. Vers 3, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knechten. Daarom vast te houden. Ja, vers 3 en vers 25. We zullen danken. Heere, getrouwe God, mogen we u hartelijk danken. Danken voor wie u bent, u de drie enige. Hoe u omziet naar ons hier op deze aarde. Heer, wij zijn het niet waard. Maar, nochtans, desniettegenstaande. Heer, wat een woorden die aangeven dat het, ondanks onze onwaardigheid, u de God bent van gesed, van weldadigheid, goddelijke goede tierenheid, om uit te delen vanuit die verbondsrelatie, die belofte. Heere, en Jonathan, die vertrouwde erop. En het mocht gezegend worden, zelfs voor zijn nageslacht. Heer, hoe bijzonder bent u. En wij danken u dat u, Hemelse Vader, uw Zoon ervoor over had. En dat u hem zelfs tot in de dood ervoor over had. En dat het u zelfs behaagde. En Heer Jezus Christus, dat u die weg wilde gaan tot het einde toe. En u, Schepper Geest, dat u levend maakt. En die belofte in ons ja en amen doet zijn. Om daaraan vast te houden, ons vast te klampen. En zo al ons vertrouwen op u te stellen. Heer, want tot wie zouden we anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En daar danken we u voor. Heer, we danken u voor dit samen zijn. Dat is ook van u. Bouw uw gemeente. Bidden ook voor degenen die met ons verbonden waren. Heer, we bidden voor heel de gemeente. Ook voor de gemeente die zondag zo graag zouden opkomen en deelnemen, maar door omstandigheden dat niet kunnen. Wees hen nabij en kom hen toch ook geestelijk voeden. Om voor te gaan van kracht tot kracht. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Gemeente ons als we van hier gaan. Geef een gezegende week van voorbereiding. Geef ook morgen uw zegen in uw huis als we in verband met hemelvaart samen hopen te komen. Hoor ons gebed. Vergeef wat niet goed was. Om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Bedankt voor uw komst. Ook degenen die thuis met ons verbonden waren. Hartelijk dank. En wel thuis. En een gezegende week. Gezegende zondag ook. Maar ik hoop u en jullie morgen ook te zien. Wel thuis. Thank you.